Mijn collega die links van mij zit, Arco Timmermans, die heeft volgens mij de afgelopen anderhalve dag heftig nagedacht over wat er allemaal in de zomerconferentie besproken en behandeld is. En als het goed is, neemt hij ons nu mee met een reis, op een reis terug in de tijd en misschien ook een beetje de toekomst en zal een samenvatting geven van wat er besproken is.
U wilt naar de borrel en u denkt, daar heb je weer een spreker. Ten eerste wil ik u complimenteren. Want u bent degene die, Kees Nachtegaal zei het net al, een reis terug in de tijd. U bent degene die, en vertel me niet dat het niet zo is, 2 weken geleden begon, toen de zomerconferentie begon, de opening, met spreker Piet Hein Donner, aan de zomerconferentie. We hebben 2 weken zomerconferentie gehad met verschillende activiteiten daarin. En met het oog op de tijd en omdat u daar allemaal bij was, zal ik u niet in detail vertellen wat er allemaal bij die verschillende activiteiten is gebeurd. Maar in plaats daarvan wil ik u mijn eigen reflectie, chambre de réflexion is de Eerste Kamer tenslotte, mijn korte reflectie geven op belangrijke rode draad tijdens de zomerconferentie. Mijn voorganger Alex Brenninkmeijer heeft al gezegd dat vertrouwen daar de basis voor is. Vertrouwen, er zijn vele definities van, zijn natuurlijk het cement in een samenleving. Piet Hein Donner heeft gezegd dat vertrouwen zo'n moeilijk begrip is dat je er eigenlijk, zeker als politicus, niet heel makkelijk mee uit de voeten kunt. Want je merkt dat er iets aan de hand is als het vertrouwen talend is. Je kunt het heel moeilijk meten als het toeneemt, ook al zijn er nog zoveel pogingen om dat wel te meten. Maar in plaats van al die verschillende activiteiten te noemen en de details, die kunt u ook op onze website teruglezen, doe dat vooral. Wil ik u eerst 2 belangrijke ontwikkelingen schetsen, heel kort. En binnen die ontwikkelingen wil ik een aantal van de activiteiten dwars door de tijd heen in de 2 weken bij elkaar nog even de revue laten passeren om de essentie daarvan weer te geven. Wat daar de consequenties van zijn, de conclusies uit deze zomerconferentie. Ik kan u al verklappen dat de conclusie in ieder geval is, het is een sluiting van de zomerconferentie, maar het is ook een opening van een nieuw academisch jaar. Dus wij hebben ook nog een heel jaar, in ieder geval het komende jaar, weer werk te verrichten als Montesquieu Instituut om de relatie tussen overheid en burgers en alle instituties die daar in de loop van de vele jaren, mooie uiteenzetting over de Eerste Kamer, vorm hebben gekregen in Nederland, maar vooral ook in Nederland in relatie tot Europa. Dus de conclusie is, we hebben nog heel veel werk te verrichten. Dat is omdat we het leuk vinden natuurlijk, heel belangrijk als je onderzoek doet, dat het leuk is. Maar we hebben daar ook wel een boodschap over te vertellen en dat zullen we dan volgend jaar zullen we dat ook weer doen. Nu eerst nog even terug naar de afgelopen 2 weken. De 2 ontwikkelingen die ik schets zijn 2 tendensen. De eerste tendens die ik nog even wil noemen is die van een steeds verdere vervlechting van sferen in onze maatschappij, instituties in onze maatschappij met elkaar. We leven in een netwerksamenleving. De 3 verschillende machten die Montesquieu onderscheiden in zijn trias politica, de uitvoerende, de wetgevende en de rechtsprekende macht, we weten dat die zijn vervlochten. We leven in Nederland in een coalitiesysteem waarbij, ook al is het nu net even iets anders, in het algemeen een Kamermeerderheid een kabinet steunt. Tot nu toe komt het kabinet Rutte er nog redelijk vanaf in het eerste jaar. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer, hebben we begrepen. Dat is een vervlechting die wij kennen. Maar er zijn behalve die 3 machten zijn er nog andere machten in een maatschappij waar we ook tijdens de zomerconferentie bij hebben stilgestaan. De 4e macht, u kent het woord, boek van Saint-Lois. De 4e macht, de ambtelijke macht in Nederland, hoe ongrijpbaar die vaak ook is, is een heel belangrijke machtsfactor wanneer het gaat om vertrouwen, wanneer het gaat om ministers die al dan niet goed geïnformeerd zijn door hun ambtenaren. Gisteren hebben we kunnen lezen hoe lang het duurt voordat Kamervragen, het was een onderzoek over de Tweede Kamer, hoe lang Kamervragen worden beantwoord. U weet dat er ambtenaren worden aangenomen om nieuwe Kamervragen voor sommige partijen te kunnen beantwoorden. Het duurt iets te lang. Bij sommige Kamervragen zou je denken, nou, het is beter dat ze helemaal nooit beantwoord worden, maar dat is even een andere kwestie. Dat is een belangrijk aspect. De vierde macht informeert ministers. Ministers moeten kunnen vertrouwen op hun ambtenaren. In het algemeen zijn ambtenaren in Nederland redelijk loyaal aan hun ministers. Ook al hebben we geen politieke kabinet in Nederland. Maar er is nog een andere macht en dat is de vijfde macht. En om het nog ingewikkelder te maken, er zijn zelfs twee verschillende machten die wij de vijfde macht noemen. Er is er één, dat zijn de media, worden wel aangeduid als de vijfde macht. Verschillende activiteiten tijdens de zomerconferentie gingen over de relatie tussen de media, de politiek, het politiek-publicitaire complex, de verwevenheden. Gisteren in de NRC over die kamervragen, de 1-2'tjes die kamerleden met sommige journalisten spelen om meer aandacht voor hun vragen te krijgen. Los even van de strekking van die vragen. Daar zie je een heel mooi microvoorbeeld. Brenning Meijer had het net over microvoorbeelden van hoe dat spel werkt. Politiek-publicitaire complex. Maar er is ook nog een andere vijfde macht en die is wat minder bekend. Ook daar hebben we tijdens de zomerconferentie gistermiddag aandacht aan besteed. En dat is de rol van de wetenschap. Er zijn analyses die zeggen zelfs dat dat een schaduwmacht is. Adviescommissies in Nederland die worden benoemd om hete hangijzers uit de politiek weg te masseren en om ze te depolitiseren. Er is ook een iets optimistischer beeld van de vijfde macht, de wereld van de wetenschap, namelijk om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Dat is tenslotte wat we willen. Daarom vertrouwen we ook overheden. En een van de punten die we steeds weer horen in onderzoek over wat burgers in Nederland van de overheid vinden, ondanks uiteraard heel veel gevallen waarin het niet goed gaat, is dat het systeem wel redelijk vertrouwd wordt, maar dat de prestaties van politici vaak niet zo goed worden gewaardeerd. Dat heeft voor een deel te maken met kennis en informatie. Die verschillende machten, van de eerste tot de vijfde, en misschien zijn er zelfs nog wel meer machten te onderscheiden, die verschillende sferen zijn steeds meer met elkaar, en dat is mijn eerste punt, vervlochten geraakt. Waardoor het, en dat is mijn tweede constatering, het steeds moeilijker is geworden om duidelijke verantwoordingsstructuren te kunnen toepassen. Ministers in Nederland moeten zich verantwoorden wanneer ze beleid moeten uitleggen. Het komt regelmatig voor dat er kameronderzoek is en dan zijn ministers eigenlijk al vertrokken voordat er een kamerdebat plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld bij de Schipholbrand gebeurd. Maar de verantwoordingsstructuren in Nederland zijn moeilijker, moeizamer en misschien ook in een bepaald opzicht wel intransparanter geworden, ondanks alle pogingen tot informering van burgers in de afgelopen jaren. Dat zijn twee tendensen waarvan u misschien nu denkt, hij is nog zo jong en wat is die somber. Maar wat wij tijdens de zomerconferentie willen doen, en daarom heet onze conferentie niet alleen krakende pijlers, maar vooral ook bouwen aan vertrouwen, is goed bekijken waar nou de angel in die verschillende problemen van grensverkeer tussen de sferen van media en politiek, rechters en burgers, politici en rechters, burgers en ombudsman, wetenschappelijke instituten van politieke partijen en de vraag of zij hun partijorganisaties over Europa weten te inspireren. Daar hadden wij gisteren een sessie over en die sessie was niet openbaar. Het was interessant om te horen dat de eerste reactie toen de directeuren van de wetenschappelijke instituten van de partijen spreektijd kregen, was de reactie van een paar: wij voelen ons hier de maat genomen door het Montesquieu-instituut, want wij moeten uitleggen waarom wij en hoe wij onze partij inspireren over Europa. Vonden wij een leuke reactie. Kwamen vervolgens ook hele interessante vragen over. Die twee tendensen van vervlechting van werelden die de maatschappij en netwerkorganisaties steeds complexer hebben gemaakt en tegelijkertijd een deel van hetzelfde verschijnsel, het moeizamer, moeilijker worden van verantwoording, die stonden centraal in de verschillende activiteiten tijdens de zomerconferentie. Zoals gezegd, ik wil u niet al de verschillende activiteiten in detail nog een keertje met u delen, maar ik wil wel een aantal punten daaruit halen. En een belangrijk punt bijvoorbeeld is geweest de vraag, waar ook veel animo over was, de vraag naar het populisme in de Nederlandse politiek, in het parlement. Hoe moet je populisme eigenlijk zien? Is dat nou een ideologie of is dat een verschijnsel dat meer te maken heeft met opportunisme en strategie? Kun je een populistische partij zien als een parasiet die zich op een onaangename manier hecht aan andere partijen aan kiezers? Of is het misschien iets wat een alarmerende en alertmakende functie kan vervullen in ons politieke systeem? Daar waren de meningen verdeeld over. Dat is ook goed, want het is ook niet zo makkelijk om daar een eensluidend oordeel op dit moment in de tijd over te geven. Populisme in parlement en politiek. Andere vraag, wat ook naar voren kwam in verschillende activiteiten over de relatie tussen rechters en burgers of het draagvlak voor de rechtsstaat. En ook nog wel in andere activiteiten, bijvoorbeeld de film Inside Job. Zijn wij in Nederland eigenlijk niet gewoon te verwend? Hebben we niet te veel de neiging om te mopperen? We hoorden het net, in vergelijking tot Denemarken klagen we veel over de overheid. Het lijkt wel een volkscultus geworden om heel veel te mopperen. Ik ben trouwens benieuwd dat onderzoek wat u heeft gedaan naar de tevredenheid over bekeuringen, of dat ook bij parkeerwachters zo is. Ik krijg bij mij in de straat vaak de indruk dat die mensen het liefste als het donker is de auto's komen controleren, omdat ze anders hun leven niet veilig zijn. Maar misschien is dat een niet representatieve steekproef in de wijk waar ik woon. Dat zou natuurlijk kunnen. Verschillende sferen waarin vertrouwen ter discussie staat. Verantwoordingsproblematiek. Hoe gaan we daar in Nederland op in? Hoe kunnen we dat verbeteren? Ondanks de pogingen tot transparantie. Transparantie is natuurlijk niet alleen websites maken en informatie geven. We moeten het, en dat is ook uit de speech van mijn voorganger gebleken, ook vaak op het microniveau kunnen waarmaken. Heel belangrijke uitdaging. En dan krijg je het verschijnsel van de uitvergroting wanneer zaken niet goed gaan. Want de kwestie die u als voorbeeld aangaf is natuurlijk ook een kwestie geweest. U gaf het al aan, een programma. Dat leidt natuurlijk tot meer aandacht en dramatisering. En daarmee spreek ik geen oordeel uit over het belang van de zaak. Maar het leidt wel tot beeldvorming. En we hebben in Nederland een beeldcultuur. Dat is ook zichtbaar in de media. Waarbij de relatie tussen burgers en overheid onder druk staat vanwege betrouwbaarheid van digitale systemen. Cyberarmies die uit verre landen onze privacy kunnen doorbreken. Allemaal risico's voor de overheid waar dan vervolgens, always one disaster behind, weer remedies voor moeten worden gevonden. Tot slot, want ik had me voorgenomen om niet langer dan tot 4:45 te spreken. Ik heb nog een paar mensen te bedanken namelijk. Tot slot wil ik u terugnemen naar een misschien wel het fundamenteelste thema wat er speelt. En dat is de relatie die de overheid op macroniveau, ik stap even naar het macroniveau, heeft ten aanzien van de samenleving. De film vorige week als onderdeel van de zomerconferentie The Inside Job liet zien hoe de verwikkelingen in de Verenigde Staten rond de beloningsstructuren voor de CEO's van grote financiële ondernemingen, hoe die hebben geleid tot eerst een economische crisis en vervolgens, we kennen het verhaal, ook tot grote schuldenproblematiek en de eurocrisis die we momenteel in Europa hebben. Een van de opmerkingen in de discussie na afloop van die film was, op macroniveau zijn we niet te veel hebzuchtig geworden. En dan is de vervolgvraag, en die vraag stel ik ook met het oog op Europa, hebben we dan niet een overheid nodig die ons daartegen beschermt? Is dat misschien dan een paternalistische visie op de overheid? Kunnen burgers niet beter zelf beslissen of ze dat risico willen nemen of niet? Maar dan stap ik met nadruk even naar het niveau van de Europese Unie. Vorige week, 2 weken geleden inmiddels, tijdens de eerste speech van Piet Hein Donner, gaf de minister aan, minister van Binnenlandse Zaken, dat we in Nederland misschien wel een te ver uitgedijde overheid hebben met veel te veel verzorgingsarrangementen waardoor de burger passief is geworden. Op zich natuurlijk voldoende stof voor onderzoek en reflectie. Maar ik wil het even over een ander punt hebben, namelijk de constatering ook in dezelfde speech dat we in Europa eigenlijk vooral terug moeten naar een veel sterkere arm van naleving van regels. Het beeld van de overheid als handhaver van regels die er zijn. Daar heb ik een vraag bij. Want de vraag, en dat is meteen ook een onderzoeksthema, denk ik, voor het komend jaar, niet alleen voor het Montesquieu Instituut, maar ook voor ons allemaal, een vraag ook voor reflectie is, wat voor model in de relatie tussen lidstaten en Europa zouden we dan eigenlijk willen? Willen wij naar een centralistischer bestuur om te zorgen dat lidstaten zich houden aan hun afspraken over begrotingen? Of zijn we daar eigenlijk al te laat mee en moet Griekenland uit de euro worden gezet? Het is niet ondenkbeeldig dat dat gaat gebeuren binnenkort. Maar wat voor prijs willen we dan betalen voor die sterkere greep van bijvoorbeeld de Europese Commissie? Vandaag belangrijk onderwerp in Duitsland, waar het Constitutioneel Hof Karlsruhe uitspraak over heeft gedaan. Hoeveel, daar komt het woord, soevereiniteit willen de Duitsers afstaan aan zo'n sterke arm uit Brussel? Maar er is nog een ander element in die discussie en dat zit ook een beetje verweven in de Duitse opstelling waar het parlement veel meer invloed heeft gekregen en ook heeft genomen. En dat is in Nederland is dat ook het geval geweest, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer. En die vraag is, hoeveel democratie willen we eigenlijk in Europa tegelijkertijd met meer slagvaardig Europees bestuur bij zulke grote vitale kwesties als onze economische en monetaire stabiliteit? Ik heb daar geen antwoord op. En dat lijkt me ook een belangrijk thema voor het komende jaar. Niet het enige thema, maar een heel belangrijk thema. Ik hoop dat we dat volgend jaar in onze zomerconferentie in verschillende vormen. Ik kan u noemen dat rond Europa wij niet alleen een film Inside Job met een moraal voor Europa hebben gehad, maar ook een heel ander onderwerp. Ben Knapen, de staatssecretaris voor Europese Zaken, die op VMBO-school met leerlingen in gesprek is geweest over de vraag wat zij van Europa denken. En daar raken twee werelden van het Montesquieu-instituut, en dat is ook mijn laatste punt, elkaar op een hele mooie manier. Namelijk de wereld van het vergaren en het etaleren van onze kennis, maar ook de so-what-vraag daarachter. Welke maatschappelijke consequenties heeft die kennis voor burgers in Nederland? Welke rol kunnen wij als Montesquieu-instituut daarin spelen? Deze zomerconferentie, dat hoop ik, is een voorbeeld van een rol naar een breder publiek toe. Dat is een hele belangrijke missie. Die rol die zouden wij nooit kunnen spelen, en daar wil ik overstappen op het bedanken van een aantal mensen. Die rol zouden wij nooit kunnen spelen zonder de hulp van mensen die dat hebben helpen organiseren in de afgelopen twee weken. Niet alleen om uit te denken waar wij onze activiteiten over zouden kunnen hebben, maar ook om te zorgen dat alles heel netjes goed verzorgd is, dat de sprekers op tijd werden opgevangen. Daarom wil ik ook bedanken, en ik dank geen leidinggevende, ik dank alleen de mensen die op dit moment die daar hard aan gewerkt hebben. Dank Gerdien, Nicole, dank je Anita, Sandra, Rea en Frederik. En dan kom ik bij het laatste punt. Het is net iets over 16:45, dus tijd voor de borrel. Ik wilde ook graag vandaag, het sluitstuk in feite van de zomerconferentie, de twee sprekers bedanken. Geert-Jan Hamilton en Alex Brenningmeijer. En ik heb jullie iets uit te reiken, als ik het goed heb begrepen. Dat zijn twee, het is één cadeau per persoon, maar het zijn er dan opgeteld twee. En ik hoop dat dat cadeau over krakende pijlers sprekend jullie boekenkast niet al te ver laat doorbuigen dat de plank kraakt. Daarmee heb ik al een klein tipje van de sluier opgelicht over wat het zal zijn. De boeken die liggen, dacht ik, onder handbereik voor mij inmiddels of liggen ze daar nog verstopt? Oké, ik loop naar voren. Vanaf de microfoon wil ik u hartelijk bedanken tot op het laatste bittere einde vandaag voor de borrel, voor uw belangstelling. De borrel, er is zo meteen een borrel beneden in de noemzaal. We hopen dat u daar allemaal blijft, zodat u met ons het glas kan heffen. Ik loop nu naar voren om de sprekers te bedanken. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.